Welkom bij aflevering 87 van Moordzaken, de podcast.
Vandaag bespreken we de moord op de boekhouder en daarvoor gaan we weer terug naar 2018. Vrij recent bespraken we al de kantoormoord. Het is een populair moordjaar, ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen.
Nee, maar vooral dan ook op kantoren en boekhouders.
Lijken veilige omgevingen, maar dat is toch niet altijd het geval.
Nee, maar voordat we beginnen, even een kleine advertentie.
Dus voor de mensen die dat niet fijn vinden, spoel 2 minuutjes door. Maar dan mis je wel een waanzinnige aanbieding, toch?
Ja, ja, fantastische actie. Een paar afleveringen geleden hebben jullie al verteld dat we beide op het aanpasbare matras van het Nederlandse matrassenmerk MadSleeps slapen. En ondertussen is dit matras voor de 4e keer al beoordeeld als het best geteste matras van Nederland door de Consumentenbond. En ze zijn dit jaar ook uitgeroepen als gekozen product van het jaar. Nou, dat is niet voor niets. Het matras mag je 120 dagen gratis thuis uitproberen. En als het niet bevalt, nou, dan komt MadSleeps gewoon weer langs. Dan halen ze dat voor niets op. Maar Eddy, we zijn nu meer dan 120 dagen verder en we hebben de MadMatras nog steeds thuis liggen. Dus ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Is Mad echt zo goed?
Nou, ik heb het matras in ieder geval niet terug hoeven sturen. En beter nog, ik ben een serieuze klant geworden van MadSleeps. Ik heb voor mijn studerende dochter in Amsterdam heb ik zo'n matras gekocht, want die had last van de rug. Nou, dat betekent nu dat ze nooit meer bij mij naar huis komt. Ze blijft gewoon in Amsterdam. Dat matras gaat top. Dus wat dat betreft een goede klant geworden. Ik ben dan ook benieuwd of jij goede ervaring hebt. En heb jij al een keer gebruik gemaakt van het feit dat je ze kunt wisselen, de diktes?
Ja. Nee, ik zal het even vertellen inderdaad. Want een matras is uniek. Het is per kant aanpasbaar. Je kan dus thuis de matras openritsen. Dan kun je dus heel eenvoudig de hardheid veranderen. Je kan dan lagen draaien. In totaal heb je 6 hardheden. En dat is dus heel handig als je dus een zachter of steviger matras wilt dan bijvoorbeeld je partner. En met is ook meer dan alleen een perfect matras. Zo verkopen ze ook kussens, toppers, boxsprings. En die boxsprings worden dus allemaal in Nederland geproduceerd. En je kan het dus helemaal naar eigen smaak samenstellen. Nou, Eddy, voor onze luisteraars heeft MadSleeps ook een hele mooie actie. Met de code MOORDZAKEN krijg je 30% korting op het aanpasbare MadMatras. En zelfs 35% als je het matras samen met een bed of boxspring koopt.
Ga daarvoor naar madsleeps.com en dat is natuurlijk op zijn Engels, M-A-T-T, Sleeps. En we zullen ook een link in de show notes voor je plaatsen, dus op naar de aanbieding. En dan ben ik natuurlijk ook benieuwd naar het nieuws, Carrie, van februari 2018. Zelf viel mij op dat Elon Musk toen al de Falcon Heavy raket lanceerde. En om te bewijzen hoe sterk die was, had hij zijn eigen auto erin vervoerd als een testvracht.
Ja, en iets dichter bij huis speelt zich ook iets af in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam-Osdorp. Want daar gaat het proces tegen Willem Holleder van start.
En iets positiever, het sportnieuws. We waren die maand helemaal in de ban van de Olympische Winterspelen die in Zuid-Korea in Pyeongchang plaatsvonden. En het was een groot succes voor Kjeld Nuis. 2 gouden plakken op de 1000 en 1500 meter schaatsen. En ook Irene Wüst won toen 3 medailles. Waar was Kleinland toch goed in zijn, in dat schaatsen?
En vlak Suzanne Schulting niet uit, hè? Die won op de 1000 meter shorttrack.
En die is nog steeds hartstikke goed.
Als eerste Nederlandse shorttrack ooit. Ja, de trivia dan. Nou, 2018, het was het jaar van de doorbraak van het spel Fortnite. Al die jongens, misschien ook meisjes, die dit allemaal speelden. We keken ook massaal naar de Luizenmoeder. Maar in 2018 vlieten ons ook wat coryfeeën, Mies Bouwman, Avicii, de politici Ruud Lubbers en Wim Kok en ook Aretha Franklin. En Eddy, even geen woord boek of film van het jaar, maar wel de mindfuck van 2018. Het grote mysterie van 2018 was, jij bent heel benieuwd wat ik ga zeggen.
Ik ben enorm benieuwd.
Oké, is het Laurel of toch Jannie? Dat was de vraag die in 2018 iedereen in zijn greep hield, want iedereen hoorde er wat anders in. Ik weet niet of jij het nog kan herinneren.
Nou, help me even.
Help me even. Oké, ik zal het je even laten luisteren. Mag jij zeggen wat je hoort?
Laurel. 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 Laurel.
Oké, wat hoorde je?
Ik hoor Laurel.
Ja, ik hoor ook Laurel, maar er zijn dus ook heel veel mensen die dus Jannie horen.
Ik vind het knap.
Jij hebt dit nooit meegemaakt in 2018?
Dit is een beetje langs mij heen gegaan.
Dit is echt langs mij heen gegaan. Ja. Nou, echt grappig. Oké.
Wat niet langs me heen ging, is dat februari 2018 een hele koude en opvallend droge maand was. Op 6 februari was het gemiddeld 1 graad. Maar we raakten langzamerhand een beetje in de ban, en dat gebeurt heel vaak als het wat kouder wordt in Nederland, van de Elfstedentocht. Iedere keer weer bijzonder om te zien, maar nog steeds. De laatste Elfstedentocht was in 1997. Zal hij er ooit nog komen, die tocht? Niet dat jaar in ieder geval.
Hey, muziek dan. Soutelanden van Bluff en Gijke Anare, tegenwoordig weer de zangeres van Hoevenvonik, scoorde samen de nummer 1 hit in Nederland en Vlaanderen met Soutelanden.
Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.
Ja, ik kwam er dus achter, Carrie, dat dat gewoon een cover is van een Duits lied van zanger Axel Bosse. En dat gaat over een heel troosteloos dorpje, Frankfurt an der Oder. En dat hebben ze eigenlijk een beetje toegepast op Soutelanden.
Ja, weet je hoe ze daarbij gekomen zijn?
Nou, dat kan jij het wel vertellen.
Dat werd getipt door Herbert Grönemeyer aan Bluff.
Nou, zo worden de hits geboren soms.
Precies.
Maar wat is er gebeurd, Carrie, in februari 2018?
Ja, het is dinsdagavond, het is in Heeg in februari en buurtbewoners lopen langs een huis aan de Rijtvinnen en die zien dat er binnen iets niet pluis is. Bezorgde familieleden waarschuwen daarop die dinsdagavond de politie. En even later vinden agenten in een kantoorpand aan huis, aan die Rijtvinnen, de molenvinnen, daar ga je vast meer over vertellen, het lichaam van een 56-jarige man. Om precies te zijn in het kantoorpand dat aan het huis gevestigd is, een soort 201 kapper. En de dode man, Hans in zijn naam, zat in een soort kleermakerszit op de grond in de hal van het huis, vlakbij een trap, met een touw om zijn nek. En het uiteinde van dit 5 meter lange scheepstouw zit dus als een lus om zijn hals. Lijkt een beetje op zelfdoding, alleen zit de touw nergens aan vastgeknoopt. En gezien de sporen op die trapspijlen lijkt het alsof dat touw daar wel aan vast heeft gezeten. Maar de politie heeft meteen twijfels over de doodsoorzaak. Het huis wordt dan ook bewaakt, hè, 's nachts. En de volgende ochtend om 9 uur staan al de rechercheurs van het NFI op de stoep. Die gaan dan verder onderzoek doen.
En omdat nog steeds niet duidelijk is waardoor deze man is overleden, wordt het lichaam naar Drachten gebracht, naar het mortuarium. En daarna worden de stoffelijke resten ook nog onderzocht door het NFI in Rijswijk. En waar komen ze achter? Door die schouw dat blijkt dat Hans al 12 uur dood was toen hij gevonden werd 's avonds laat. En ze kijken natuurlijk ook naar het letsel. En ze zien dat hij onder meer letsel heeft in zijn hals, onder de kaakrand, doorlopend in zijn nek. Dat is dus een soort van snoerspoor. Maar verder heeft hij ook nog diverse bloeduitstortingen op zijn beide armen en ook onder zijn oksels. Ja, als je dat allemaal bekijkt, dan zeggen ze dat laatste is waarschijnlijk niet de doodsoorzaak. Maar wat wel de doodsoorzaak is, is door wellicht een snoer geweld om de hals. En dat heet natuurlijk met een mooi woord strangulatie. Dat zou de reden zijn waarom hij overleden is.
De politie start het onderzoek met een TGO, Team Grootschalige Opsporing, dat de veelbelovende naam aardbei krijgt. Het is altijd mooi, computer gekozen. Naar buiten wordt de doodsoorzaak nog niet bekendgemaakt. En ook sectie, wat je net vertelde, door het NFI en voorlopig spooronderzoek geeft geen uitsluitsel. In ieder geval niet naar buiten toe. En het politieteam houdt dan ook alle scenario's open. Ze houden rekening met misdrijf, met zelfdoding, met een ongeluk. Dat touw gaan ze wel onderzoeken. En dat is dus onderzocht op sporen. En op dat touw vindt het NFI op meerdere plekken DNA-materiaal. Ook op die gelegde knoop, hè, in die lus. Dat bevat ook DNA-materiaal en dat behoort niet toe aan Hans. Nou, het is 2 weken later en de politie brengt nog steeds naar buiten niet toe wat de doodsoorzaak is. En pas na een maand krijgt de familie van Hans te horen, dat zijn dan met name zijn 2 zussen, dat Hans geen natuurlijke dood is gestorven. Hun broer Hans is vermoord.
Ja, door verwurging. En dat verbaast deze nabestaanden helemaal niet, want die weten dat Hans helemaal geen knopen kan leggen. Het is zelfs zo dat Hans altijd instappers draagt. Het deed me denken aan dat veterdiploma wat je krijgt als je kind bent en je moet leren strikken en veteren. Dat was blijkbaar aan Hans voorbij gegaan, want dat kon hij dus niet. Ja, en wie is deze Hans? Hij is op dat moment 56 jaar. Hij is geboren in Sneek. Het is een alleenstaande man En hij heeft een boekhoudkantoor, Habbo-account genoemd. Dat is hij in 1993 gestart. Hij keek dus eigenlijk uit naar het 25-jarig bestaan van zijn bedrijf. Hij staat in het dorp bekend als een rustige en vriendelijke man. En er zijn ook veel Hegemers, want zo heten de inwoners van Heeg, die hem de administratie toevertrouwen. En wat bijzonder is, Hans heeft heel lang voor zijn vader en moeder gezorgd. Die zijn in 2013 en 2015 overleden. En je noemde het al even, Carrie, hij heeft nog twee zussen die daar natuurlijk ook bij betrokken waren. Ja, gewoon een hele lieve vent. En jij zei wel dat ik iets ging vertellen over Heeg, maar een bijzonder geval deze keer.
Nou, heel toevallig. Ik moest zondag mijn dochter ophalen in Heeg. Als je mij zondag hebt zien rijden, heel langzaam stapvoets langs dat huis. Mensen zullen gedacht hebben, wat komt deze vreemde vrouw hier doen met de foto? Ik heb stiekem een foto gemaakt ook. Maar dat huis, inderdaad, het staat op de hoek van de Rijtvinnen Molenvinnen. Ik denk dat we er verder niet helemaal over hoeven uit te weiden. Het leek nou niet permanent bewoond, maar wel alsof er iemand in ieder geval daar een soort antikraak zat. Maar een heel mooi huis, inderdaad een hele mooie wijk en sowieso een Heeg. Ja, lijkt me te gek om daar te wonen aan het water.
Nou, dat het opviel dat jij daar rondreed is niet zo gek, want het dorpje Heeg kent maar 2500 inwoners. Is natuurlijk vooral een leuke watersportplaats. En in mijn studietijd, en we hebben allebei in Groningen gezeten, was dat best wel een plek waar je regelmatig een mooie platbodem ging huren en voor een heel mooi zeilweekend.
En naar de Daltwal ging.
Ja, de favoriete disco van ons destijds. En dan kan je je verklappen, hij bestaat nog. Maar in dat Heeg, en dat ligt tussen Elst en Woudsend in Zuidwest-Friesland, een mooie omgeving, maar inderdaad een dorpje van als er zoiets als dit gebeurt, ja, dan staat natuurlijk dat hele dorp op zijn kop en dat zal heel veel teweeg hebben gebracht. En dan hebben we het natuurlijk over Hans die daar op 6 februari werd gevonden. Er vond een gedenkdienst voor hem plaats een week later. Hij is begraven op de rustplaats Kerkhof te Itsega. Dat ligt daar niet zo ver vandaan. Dat is overigens ook de plek waar zijn ouders liggen. Ik hoop dat hij daar een mooi plekje heeft gevonden, maar het verhaal is natuurlijk wel heel triest.
Ja, heel triest. Nou, Team Aardbei is ondertussen een verdachte op het spoor. Het gaat om een 52-jarige man uit Jauren en ze willen graag weten of zijn DNA matcht met het gevonden DNA en bloed op dat scheepstouw. Nou, wat doet Team Aardbei? Ze creëren een setup. Op 26 maart houden ze deze Jouwste aan omdat hij te hard heeft gereden, een snelheidsovertreding. En ze nemen hem mee naar het bureau, geven daar een bekertje te drinken. En dat bekertje, dat is dan van cruciaal belang. Want het bekertje waaruit hij gedronken heeft, wordt veiliggesteld en onderzocht op DNA. En jawel, bingo! Het DNA-materiaal matcht met het DNA op het touw om de nek van Hans. Dus op 11 april, ik vond het eigenlijk best wel veel later, hè, dat is echt ruim 2 weken later, wordt de 52-jarige inwoner uit Jauren aangehouden. En hij is niet de enige. Daarnaast wordt er ook een 28-jarige Leeuwarden verdacht. Nou, Eddy, wie zijn deze twee mannen?
We hebben het dan over een 28-jarige man uit Leeuwarden en een 52-jarige man uit Jauren. En het is zo dat de 28-jarige man, die zullen we de Leeuwarder noemen, want we hebben zijn naam zijn we niet tegengekomen, is de schoonzoon, de voormalige schoonzoon van de 52-jarige man uit Jauren. En daar hebben we ook geen naam van, dus die noemen we de Jouster. En voormalig schoonzoon betekent dat het niet goed gegaan is, maar hij blijft een band houden met deze man. En de man uit Jauren, die woont alleen, hij is gescheiden van zijn vrouw, hij heeft 2 volwassen kinderen, stond vroeger nog voor de klas, zat in de financiële sector en werkt sinds 6 jaar als consultant. Ooit nog jeugdtrainer geweest bij SC Jauren. Jauren is ook niet een al te groot dorp, dus dat zou ook best wel een bekend figuur geweest zijn daar. Nou, en wat is de relatie tussen deze 28-jarige Leeuwarden en de overleden Hans in Heeg? Ja, dat is verre familie van elkaar, een achterneef. En toen de vader van deze 28-jarige Leeuwarden overleed na een ziekbed, toen was Hans met zijn boekhoudkantoor degene die de nalatenschap ging beheren.
Ja, dus Hans en de vader van deze Leeuwarden zijn neven van elkaar.
Precies, dat is de familierelatie. Deze 28-jarige man uit Leeuwarden, die werkt in de muziekwereld. Hij is DJ, hij organiseert dancefeesten. Maar heeft dus nog steeds een goede relatie met zijn ex-schoonvader. En ze hebben ook een overeenkomst. Ze hebben allebei financiële problemen. Ze komen geld tekort.
Ja, en deze 52-jarige Jouster is nu de hoofdverdachte. Want op het touw, Dus dat onder meer om die hals van Hans zat, zat bloed van de jouwster. En ook zaten op meerdere plekken op het touw DNA-materiaal van hem. Ook in die knoop, wat ik net al eerder vertelde. Maar die jouwster die ontkent bij hoog en laag iets met de dood van Hans van Doen te hebben. Hij zweert zelfs op het graf van zijn ouders en het leven van zijn kinderen. Hij zegt zelfs niet eens in het kantoorpand geweest te zijn op 6 februari. Nou, dan is wel op zijn Facebookpagina te lezen dat hij niet is wie hij lijkt. Hij schrijft dan daarop, I'm like a book, don't judge me by my cover. Read me page by page, then you'll discover. Dat doet Team Aardbei dan ook nauwkeurig. Die zijn hem helemaal volledig aan het uitlezen. En hij moet dan ook 90 dagen extra vast blijven zitten. Maar intussen wordt de 28-jarige ex-schoonzoon na 10 dagen wel weer vrijgelaten.
Deze jonge verdachte is dan wel weer op vrije voeten, maar hij blijft nog steeds verdachte in deze zaak. En ze gaan natuurlijk verder deze 52-jarige man uit Jouwen verhoren.
Die is 9 keer verhoord door de politie, want hoe komt het DNA van hem natuurlijk op dat touw? Nou, de eerste 6 keren ontkent hij dat hij überhaupt dat hij in Heeg is geweest. En pas op 9 juli 2018, hij zit dan al 3 maanden vast, komt hij met een verklaring, een bekentenis. Hij zegt dan dat hij op 2 februari, 4 dagen voor Hans overlijden, ook al bij hem aan de deur stond. Hans had toen geen tijd, want ze zat aan de telefoon. De jouwste is weer weggegaan. Hij is op 6 februari in de ochtend teruggekomen en hij wilde iets regelen rond de geldproblemen van zijn voormalige schoonzoon. Die zou een schuld hebben gehad van 35.000 à 40.000 euro, had dus geld nodig en dat zou dan nog uit de erfenis moeten komen. Dat boekhouder Hans afwikkelde. En hij hoopte dat Hans in ieder geval de financiële middelen had om hem te helpen. Die jouwste die belt aan bij het kantoorpand, Hans opent de deur. Die jouwste zegt niks bedreigends, hij wil alleen maar even praten. Kom maar even binnen, had Hans gezegd. Hij ging ervoor naar zijn kantoor. Daar lag het bezaaid met allemaal mappen. Ze zijn gaan praten over de financiën. En de jouwste zegt dat hij zelf nog een bedrag te goed had van zijn ex-schoonzoon. Want zijn ex-schoonzoon, die had nadat zijn vader was overleden, jarenlang kosteloos bij de jouwste ingewoond. Hè, bij hem en zijn dochter. Hij ging op een stoel voor het bureau zitten, terwijl Hans achter zijn bureau achter de computer plaatsnam. De jouwste legde even die financiële situatie uit. En tijdens dat gesprek komt het onderwerp op handel in bitcoins. Nou, de jouwste die vertelt aan Hans dat hij daarin geïnvesteerd had. En Hans, ja, die was best wel geïnteresseerd. Dus de jouwste legt hem uit hoe je een Bitfavo-account kan aanmaken.
Dat is niet zo moeilijk, want dat heb ik ook.
Nee, maar ja, Hans, die dan eigenlijk nooit van gehoord had, er helemaal niet in zat, die pakt op dat moment meteen door. Hij maakt eerst een nieuw e-mail-account aan. En met hulp van de jouwste maakt hij gelijk een Bitfavo-account aan. En wat zegt de jouwste dan in zijn verklaring? Ja, ik ben gewoon iemand die graag helpt. En bovendien dacht ik, als Hans dat interessant vindt, dan creëert dat misschien wat goed wil. Nou, vervolgens heeft de jouwste, zo vertelt hij zelf in zijn verklaring, een bloedneus gekregen. Hans heeft even wc-papier voor hem gehaald. En terwijl hij bezig was zijn bloedneus te stelpen, is Hans achter zijn computer bezig geweest, heeft hij zijn Rabo-scanner gepakt. En op een gegeven moment zegt Hans tegen de jouwste dat hij iets geregeld had voor zijn schoonzoon. Nou, top. Die jouwster is daarna opgestaan uit zijn stoel, heeft zijn jas gepakt, trekt zijn jas aan. En ondertussen zegt hij tegen Hans iets in de trant van dat hij blij was dat Hans iets had geregeld en dat dit waarschijnlijk bij zijn schoonzoon veel frustratie zou wegnemen. Die was ontstaan bij die afhandeling van de erfenis. Nou, wat doet Hans? Die wordt daarop heel boos. Die zegt, ja, er zijn helemaal geen fouten gemaakt. Dat wordt een verbale ruzie. Hans vliegt dan uit zijn bureaustoel en die begint heel hard te schreeuwen.
Hans die vliegt de jouwster aan en gaf hem een hele harde duw in de rug, zegt de jouwster. Toen kwam de man op de gang terecht, kreeg een harde duw van Hans in zijn rug en kwam tegen de trap staan daaraan. Vervolgens zou Hans een arm om zijn hals geklemd hebben. En Hans stond dus achter hem en trok heel hard met zijn arm naar zijn hoofd. Ze bevonden zich samen in de ruimte achter de trap. Dus dat was allemaal in de hal. En op een gegeven moment had Hans een touw met een lus in zijn handen. Hij probeerde de lus over het hoofd van de jouwster te doen. En over zijn eigen arm die om die nek van de jouwster zat. En de jouwster die denkt gewoon dat die Hans dat stuk touw daar misschien op de trap had liggen. Dat hij dat gepakt heeft. Hij raakte zo in paniek, deze jouwster. Er is een worsteling plaatsgevonden. Het is hem gelukt om zijn hoofd uit die lus te halen, zegt de jouwster. En hij heeft deze vervolgens om de nek van Hans gelegd. Ja, hoe hij dat precies gedaan heeft, dat kan hij zich niet meer herinneren. Maar hij legt wel uit hoe hij dat touw heeft aangeknepen En dan heeft hij het over dat hij met zijn linkervuist hard naar links trekt en met zijn rechtervuist naar rechts. Nou, je kunt het voor je zien.
Nou, ik zie het ook voor me, want Eddie zit heel druk te gebaren.
Dat zorgt er natuurlijk voor dat het niet goed gaat. Hans die werd slap, hij zakte door zijn benen. Vervolgens heeft de jouwster Hans rustig laten zakken en is hij dus in die kleermakerszit terechtgekomen. De jouwster heeft vervolgens zijn tas en zijn jas gepakt. Hij hoorde dat Hans wat raspend geluid maakte, waaruit dus blijkt dat Hans in ademnood zat. Maar ja, hij is weggegaan. Hij heeft het touw om de nek van Hans laten zitten. Hij is in paniek gevlucht, in de auto gestapt en naar huis gereden om een beetje tot bedaren te komen, zegt hij.
Ja, en hij dacht dat Hans nog leefde, dat hij zelf de politie zou waarschuwen. En dezelfde dag nog hoort hij dat die boekhouder is overleden en dat de politie de doodsoorzaak zou onderzoeken. En toen dacht hij, wow, nu zit ik in een hele slechte film. Hans is dus gedood door die 52-jarige jouwster, die hem dus om het leven heeft gebracht door een touw om zijn nek hard aan te trekken. Maar die jouwster die zegt gewoon, ja, ik heb Hans gedood uit noodweer. Ik moest mezelf verdedigen. En ook zegt hij dat hij zich van bewust was dat hij Hans' leven nog had kunnen redden. Die gedachte heeft hij iedere avond en dan moet hij huilen, zegt hij.
Maar in plaats van zich bij de politie te melden, steekt de jouwster zijn kop in het zand. En zoals hij het zelf zegt, uit schaamte voor zijn kinderen. Zijn beide kinderen hebben rechten gestudeerd en hij kijkt natuurlijk ook naar hun toekomst. Ja, stel je voor dat er een keer een antecedentenonderzoek wordt gedaan en dan blijkt dat ze een criminele vader hebben. Dat zou natuurlijk niet fijn zijn. En waarom zijn de namen van deze mensen zo goed uit de pers gebleven? Dat is wel opvallend in deze zaak.
Ik denk misschien ook omdat het wel een kleine gemeenschap is dat je elkaar allemaal kent. We weten het niet in ieder geval, maar het is ons niet gelukt om de namen te traceren. Misschien soms ook beter ook. Maar wat is er waar van de verklaring? Was er inderdaad een worsteling tussen deze twee mannen? Want het OM gelooft er natuurlijk helemaal niets van. Die verklaring moet wel getoetst worden. Nou, wat denkt het OM? Die gaan ervan uit dat de jouwster op dinsdag 6 februari het huis van Hans, zijn kantoor, is binnengedrongen. Het OM denkt dat de jouwster Hans wilde afpersen. Hij wist natuurlijk van die erfenis en de jouwster had erop een sluw plannetje beraamd. Dus volgens het OM is hij met dat scheepstouw naar het kantoor gegaan. En vervolgens heeft Hans ja door geweld of bedreiging gedwongen geld over te laten maken na de rekening van zijn ex-schoonzoon. Of, dat is ook een mogelijk scenario, hij heeft Hans gedwongen zijn inlogcodes van het internetbankieren af te staan. En vervolgens heeft hij die ochtend om 23:30 het geld, en het gaat om het bedrag van maar liefst 17.000 euro, overgemaakt naar de rekening van zijn voormalige schoonzoon. Daarna heeft hij ook nog een paar minuten later, 23:30, uit naam van Hans, op zijn computer een mail verzonden aan zijn ex-schoonzoon, waardoor het moest lijken alsof dit een nabetaling uit de erfenis was. Nou, hij heeft dan geschreven in die mail, er is nog een nabetaling uit de erfenis van je vader gekomen. Ik heb besloten deze aan jou uit te keren omdat ik van mening ben dat ik jou niet helemaal correct heb behandeld tijdens de afwikkeling van de erfenis. En je zus hoeft dit dan ook niet te weten. Ik wil dat je het bedrag splitst tussen jou en de heer O. We weten de jouwste heet de heer O. En ik besef dat ik hem onheus heb bejegend toen jij bij hem woonde. De helft van dit bedrag is dus nog voor kosten en inwoning en ik vertrouw erop dat je dit eerlijk afhandelt. Goed, Hans.
Het NFI is de tekst gaan analyseren en is gaan kijken van is dit nou een schrijfstijl die het meeste past bij het slachtoffer Hans of bij de verdachte de jouwster. Want deze jouwster die ontkent dat hij verantwoordelijk is voor deze mail. Ja, en dan wordt er toch wel wat goed speurwerk verricht. Zo merken ze op dat formuleren niet helemaal zou passen bij Hans. Want hij zou woorden als ik wil dat niet snel gebruiken en omdat en daarom zou Hans ook niet gebruiken. Hij is meer iemand die wat klassieker taalgebruik heeft, zoals derhalve en aangezien. En wat ook bijzonder is, de brief die wordt ondertekend met grr en dan Hans. Ja, dat zou Hans nooit doen. Die zou altijd zijn hele naam opschrijven. Die zou met vriendelijke groeten. En dat blijkt hij zelfs ook bij verjaardagskaarten te doen. Dat is natuurlijk ook heerlijk traditioneel. Maar door dat onderzoek van het NFI zeggen ze dat de kans dat de jouwster die mail geschreven heeft vele malen groter is dan dat Hans dat zelf gedaan zou hebben.
Ja, en dan nog een scherp gegeven, nog een scherp politieonderzoek. Het blijkt namelijk dat Hans rechtshandig is en dat de jouwster linkshandig is. En wat blijkt? De computer stond nog aan toen de recherche kantoor binnenkwam. Het verzenden van het e-mailbericht om 23:30, dat was de laatste activiteit op de computer van Hans. Daarna is de computer ook niet meer gebruikt. Die is om 11:43 automatisch ingesteld na 10 minuten in de slaapstand, in stand-by gegaan. En nu komt het. Die muis ligt op het bureau aan de linkerkant van het toetsenbord. De linkerkant. Ja, Joost is linkshandig. Dus ja, als we het allemaal samen bekijken, het kan gewoon niet anders zijn dat die Jouster het e-mailbericht heeft geschreven en heeft verzonden. Wat ik me wel afvroeg, ze hebben de RAVO-scanner, hebben ze gecheckt op vingerafdrukken.
Daar stond er niet op.
Nee, maar ik heb nergens kunnen lezen of ze die muis ook hebben gecheckt op vingerafdrukken.
Ben ik niet tegengekomen,
nee,
inderdaad.
Want daar zouden dan de vingerafdrukken van de Jouster moeten hebben gezeten.
En de politie doet nog meer goed werk. Ze kijken in het kantoor van Hans en ze zien daar helemaal geen sporen van die worsteling die ik net omschreven had. Want in de achterkamer waar de computer van Hans stond, daar stonden twee stoelen. Die stonden gewoon nog netjes aangeschoven bij het bureau. Er lag een map op de hoek van de tafel. Nou, die lag er ook nog. En stel je voor dat inderdaad Hans daar achter dat bureau weggegaan zou zijn. Dan had hij altijd langs die map moeten lopen. Ja, de kans dat het er dan allemaal nog zo mooi bij zou liggen is niet zo groot. Zeker gezien de furieuze tijd. Ja, en ook in de hal gaan ze kijken. Geen enkel spoor van een worsteling. En die ruimte in die hal die is erg klein, zeker die ruimte achter die trap. Nou, er lagen enveloppen op de trap en er was nog een losse staande van de kapstok, stond gewoon nog recht overeind. Eigenlijk alles nog heel netjes, er hing een spiegel, daar zat zo'n mooi kammenbakje aan, dat ken ik ook. Nou, dat hing er nog netjes, misschien hing de spiegel nog net een beetje scheef. Maar zelfs een glazen flesje met geurstokje stond er nog op. Ja, dat is natuurlijk niet een omgeving waar een hele wilde worstelpartij heeft plaatsgevonden. En zeker als je bedenkt dat het hier niet om de kleinste mannen zou gaan. Want Hans was een man van 100 kilo plus. En ook de Jouster was niet de kleinste. Ja, hoe zou dat dan gegaan moeten zijn in die gang?
Ja, en als we nog niet overtuigd zijn, dan gaan we nog even verder. Op de handen van Hans zijn geen sporen gevonden waaruit blijkt dat hij zich verzet heeft. Onder zijn nagels, er zit geen DNA-materiaal van een andere persoon. Het lijkt dan ook niet op een worsteling. En ook als we kijken naar verder letsel van Hans, je had het eerder al verteld, hè, die bloeduitstortingen onder zijn oksels. Dat letsel is kort voor zijn overlijden ontstaan, maximaal tientallen minuten daarvoor. Ja, dat zijn geen letsels die passen bij een worsteling. En, essentieel, de bril, Hans was een brildragende man, die bril van Hans lag nog op zijn bureau. En Hans droeg deze bril altijd, want zonder zag je ongeveer niets, alleen wat schimmen. Dus onwaarschijnlijk dat Hans zonder bril op zijn hoofd van achter zijn bureau opstoof om die Jouster in de rug te duwen. En dan ook nog vervolgens een touw te pakken en een lus om zijn hoofd te doen. En over dat touw, volgens de Jouster had Hans een touw met daarin die schuivende lus in het kantoorpand liggen. Nou, hoezo lag dat touw daar met een lus erin? Ja, dat zou dan al klaar hebben gelegen. Die zus en zwager van Hans hadden 2 weken eerder nog in het kantoorpand schoongemaakt. Ze hebben dit touw toen niet zien liggen, hebben het touw ook nooit eerder gezien. Dus ja, vrij onwaarschijnlijk dat het daar heeft gelegen.
En het touw vertoont ook nog een opmerkelijke knik. En de vraag is natuurlijk aan de Jouster van ja, hoe zou die knik erin komen? Dat zou kunnen passen bij de mogelijkheid dat hij geprobeerd heeft om Hans op te hangen aan de trap, om het op een zelfmoord te doen lijken. Nou ja, de Jouster die zegt dat hij dat niet gedaan heeft. Maar dan gaan ze de trap verder onderzoeken en dan zien ze tussen de 5e en 6e spel van bovenaf zien ze een verstoring van de stoflaag. Mooi hoe er in detail gezocht wordt. En als ze dan kijken naar die verstoring en de breedte ervan, dat is net zo breed als het touw. En als ze de afstand meten van die trapspijlen naar de vloer, dat is 2,50 meter. Nee, dat is een afstand die maakt het wel heel erg onwaarschijnlijk dat Hans in die worsteling met de Jouster in staat geweest zou zijn om hem daar op te hangen. En dan moet je ook nog bedenken dat hij zijn bril niet droeg.
Ja, dus best wel hoog om even te pakken, van 2,5 meter.
Ja, dat zie je dan natuurlijk niet. Ja. Nee. Dus goed speurwerk. En dat maakt het verhaal van de Jouster natuurlijk wel erg onwaarschijnlijk.
Ja, dus hij heeft het geprobeerd om op zelfdoding te laten lijken. Maar dat is waarschijnlijk dus niet gelukt omdat Hans gewoon ruim 100 kilo woog. Ja, het motief dan, Eddy, dat lijkt me ook helder in deze zaak. Dat zal natuurlijk geld zijn geweest, hè? Het conflict over die erfenis. Hans die als accountant dus die erfenis van die overleden vader van 28-jarige Leeuwarder beheerde. En die overleden vader was dus een neef van Hans. Nou, de zaak wordt in oktober 2018 inhoudelijk behandeld. Maar die jouwster die is van advocaat gewisseld, dus dat betekent weer vertraging. De zaak wordt verschoven naar 2019 en daar gaat de jouwster zijn nood weer toelichten. Dat heeft namelijk te maken met trauma's uit zijn verleden.
Nou, dat zijn vrij bijzondere trauma's. En als we het hebben over noodweer, dat is natuurlijk in de volksmond zelfverdediging. En wat zegt deze man uit Jouren? Nou, hij zegt zich sowieso natuurlijk weinig te kunnen herinneren van deze zaak. Maar hij begint over zijn hevige gemoedstoestand en waar dat door zou kunnen komen. En dan komt hij met het verhaal dat hij als kind een keer bijna gestikt zou zijn in een frikandel. En ook nog een keer tijdens zijn zwemles. Dus dat zouden traumatische ervaringen geweest zijn, waardoor hij in deze situatie zo in paniek is geraakt. Maar misschien nog net even wat meer over deze man uit Jouren. Hij is de jongste uit een gezin van 11. Het was niet makkelijk voor deze man om op te groeien in dat grote gezin. Op school deed hij het nog best goed. Hij begon op het gymnasium, haalde uiteindelijk een HAVO-diploma. Maar hij merkte wel op school dat hij werd een beetje gezien als spuit 11 en de professor. Hij was net wat anders dan de rest. En ook in zijn latere leven gaat het niet zo goed, want hij komt in 2006 dus in scheiding. En ook bij zijn werk in 2012 gaan ze uit elkaar. En vervolgens heeft hij dan zijn eigen bedrijf opgericht. Maar zoals eerder genoemd, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor financiële zorgen. Maar hij gooit het dus allemaal op het trauma van vroeger waarom hij dit gedaan heeft. En dat gaat toch ook onderzocht worden?
Nou, hij wil het heel graag dat het onderzocht wordt. Want het is essentieel natuurlijk voor wat er die dag precies gebeurd is. Dus hij wil een extra psychologisch onderzoek. Maar het OM zegt, ja, dat gaan we helemaal niet doen. De officier van justitie zegt ook, ik wil best geloven dat meneer in zijn jeugd een stukje frikandel verkeerd in zijn mond heeft gehad. Maar ik zie geen toegevoegde waarde voor het onderzoek. Want er is natuurlijk nooit sprake geweest van een worsteling volgens het OM. En ook de rechtbank, ja, die ziet ook geen heel in een extra onderzoek, want er is eigenlijk al voldoende psychologisch en psychiatrisch onderzoek gedaan. Dat is in juni 2018 al gedaan door de psycholoog en de psychiater. En die hebben nooit een cyclusstoornis of een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens geconstateerd. Dus hij is eigenlijk gewoon volledig toerekeningsvatbaar.
En als er dan nog sprake geweest zou zijn van een noodweersituatie, nou, dat moet dan eerst nog maar eens even blijken. En dan zou er daarna altijd nog aanvullend onderzoek kunnen plaatsvinden. En dan belanden we in de rechtbank van Leeuwarden, februari 2019. Met een kwartiertje vertraging gaat de zaak van start. Alle stoelen in de zaal zijn bezet. Heel veel belangstelling. Vooraan zitten de familieleden van het slachtoffer. En de tenlastelegging, en daar komen we op, dat is in dit geval gekwalificeerde doodslag. En de vraag is natuurlijk, waarom niet moord? Nou, het verschil is natuurlijk dat gekwalificeerde doodslag is makkelijker te bewijzen, want dan hoef je niet die voorbedachte raden te bewijzen. En de straf daarop is ondertussen net zo zwaar als de straf voor moord. Maar ja, wat heeft de verdediging daartegen in te brengen?
Die gooit het op noodweerexces, dus de noodweersituatie. En ja, hij zegt dan ook de jouwster, Hans duwde hem, wilde hem een touw om zijn hals doen en de jouwster mocht zich daartegen verdedigen. Hij kon namelijk niet vluchten, hij verkeerde ook in doodsangst, mede veroorzaakt door die jeugdtrauma's. En bij de verdachte was sprake van een hevige gemoedstoestand, al dus de advocaten van de jouwster. En die zegt ook vervolgens nog, ja, er zijn geen aanwijzingen dat mijn cliënt het touw heeft meegenomen. Het slachtoffer was een forse man, stond niet bekend als agressief persoon. Maar mijn cliënt ook niet. Nou, dat vind ik wel een mooi verweer, hè? Dus hij zegt, ja, mijn cliënt is niet agressief. Nou, de advocaat vraagt om vrijspraak. Afpersing of diefstal met geweld kan volgens haar niet worden bewezen. En mocht hij wel schuldig zijn, dan is het doodslag en geen gekwalificeerde doodslag.
Het OM heeft hier natuurlijk wel het een en ander tegen in te brengen. Die zegt allereerst dat het motief heel duidelijk is, financieel gewin. Zij zeggen, de jouwster die heeft Hans om het leven gebracht, gewurgd omdat hij in geldnood zat en heeft vervolgens alles geprobeerd te verhullen door het op zelfmoord te laten lijken. Daarnaast heeft de jouwster ook nooit enig berouw getoond. Er zit een hele berekenende man en wat in dit geval weer heel duidelijk was, hij is natuurlijk pas gaan verklaren toen er zo'n stapel bewijs al lag, toen de politie hem natuurlijk steeds geconfronteerd had met de nieuwe bewijzen, het DNA en alle elementen. Toen pas is hij wat gaan verklaren. Dat maakt het natuurlijk nooit sterk voor een verdachte. Als je pas dingen gaat zeggen als je niet anders meer kan. En dan is er natuurlijk nog de relatie met die ex-schoonzoon. Ja, dat is duidelijk. Ze hadden allebei financiële problemen en hij was als een soort zoon voor hem.
Ja, en dan zijn er natuurlijk allemaal nog bewijzen dat die verklaring van de Jouwsten niet kan kloppen. Blijkt dat de Jouwsten trouwens al meerdere keren contact had gezocht met Hans. Hij heeft hem e-mailberichten gestuurd. Nou, daaruit blijkt ook dat die verstandhouding tussen deze twee mannen helemaal niet zo vriendelijk was. Hans reageerde zelfs niet eens op die e-mails en telefoons van de Jouwster. En ook over dat Bitcoin-account. Nou, dat is helemaal niets voor Hans, helemaal geen handeling voor hem. En dan ook nog voorafgaand aan de overboeking van die 17.000 euro. Nou, in een tijdsperiode van 9 minuten daarvoor is 4 keer geprobeerd verschillende grote bedragen over te boeken vanaf een bankrekening van Hans. En op al deze bankrekeningen stond onvoldoende saldo. Nou, dat is niet heel logisch voor een boekhouder. Die 4 keer geprobeerd heeft om een saldo over te boeken vanaf een rekening waarop onvoldoende saldo stond. En dan ook nog een keer. Uiteindelijk is 17.000 euro overgeboekt naar de bankrekening van die 28-jarige Leeuwarder. Dat is gedaan vanaf de bankrekening waarop de erfenis van de ouders van Hans staat. En dat is een gedeelde rekening samen met zijn zussen.
Ja, het was dus van zijn zakelijke rekeningen niet gelukt. En uiteindelijk was er dus gelukkig nog 1 rekening waar wel genoeg geld op stond. Maar dat zou natuurlijk heel vreemd zijn dat hij daar zijn eigen geld voor zou gebruiken.
En wat natuurlijk ook zeer vreemd is, is dat volgens de Jouwster 6 minuten na die transactie een e-mailbericht naar de ex-schoonzoon wordt gestuurd over een nabetaling uit de erfenis van zijn vader. En dat hij besloten heeft deze aan hem uit te keren omdat hij van mening is dat hij niet helemaal correct heeft gehandeld tijdens de afwikkeling van de erfenis.
Ja, dat is een detail. De 28-jarige Leeuwarder die dus in de evenementenbranche wil, die had een haartransplantatie gedaan. En daar vond de Jouwster van dat dat eigenlijk nog betaald zou moeten worden uit die nalatenschap van de vader van die 28-jarige. Maar daar had Hans helemaal niet op gereageerd. Dus ja, en dat had zo'n jongen toch nodig, want die heeft een job waarmee die veel in de picture is. Ging dus om een haartransplantatie. Ja, en verder, wat is natuurlijk met dat geld gebeurd? Die 17.000 euro is op de rekening van die 28-jarige man terechtgekomen, maar wel met de instructie van dat gaan we splitsen. En toen zijn er nog wat berichtjes overheen gekomen van de Jouwster, waarin die zegt, je moet mijn deel gaan overmaken. En dan wordt er op een gegeven moment 8.000 euro van de rekening van de 28-jarige Leeuwarder naar de man in Jouwen overgemaakt. Zo wordt de buit als het ware een beetje verdeeld. En dan komen we bij de eis. Zoals gezegd, gekwalificeerde doodslag, dat betekent een doodslag die is voorafgegaan door een ander feit. En dat zou in dit geval de afpersing zijn. En dat is het financiële gewin wat er geweest was. En om dat te verhullen, heeft uiteindelijk de Jouwster Hans om het leven gebracht. En het OM eist daarvoor 16 jaar gevangenisstraf.
Ja, en de zussen van Hans die willen dan ook nog een slachtofferverklaring laten voorlezen. Dat wordt gedaan door het nichtje. En dat nichtje vertelt dan ook, ja, voor veel mensen was hij bijzonder. Het bedrijf was zijn lust en zijn leven. En zijn levenswerk is waardeloos geworden. Nou, dat gemis en verdriet zijn zo groot, dat kunnen we amper geloven. En wat de verdachte ook gaat vertellen tijdens de rechtszaak. We geloven je niet. Het vertrouwen in andere mensen is weg. En ik ben heel bang dat Hans heeft geleden die dag. Wat zou hij bang zijn geweest?
En deze nabestaanden laten zich ook nog vertegenwoordigen door een slachtofferadvocaat. Die vraagt nog om een vordering. Dan gaat het om de uitvaartkosten. Een grafmonument wordt nog gediscussieerd over of dat misschien een te hoge prijs is. Maar natuurlijk ook de 17.000 euro moet terug. En daarnaast shockschade. Maar ook de verdachte krijgt een mogelijkheid voor het laatste woord. En dan hebben we het natuurlijk over de Jouwster. Mijn lot ligt in uw handen. Wat de uitspraak ook wordt, er zullen geen winnaars of dergelijke zijn. Het verdriet voor de familie, dat begrijp ik. En ik moet leren leven met de wetenschap dat ik iemand van het leven heb beroofd. Wat moet ik hier verder op zeggen? Mijn lot ligt in uw handen.
Nou, dat klopt. En de rechter, ja, die vindt het noodweerverhaal van de Jouwster curieus. Hè? Bijzonder opmerkelijk, want eerst maakt Hans binnen enkele minuten 17.000 euro over. Stuurt hij nog een excuusmail erachteraan. Even later wordt hij agressief. Wil hij u wurgen met de touw? En terwijl iedereen de boekhouder omschrijft als een kalme man, staat niet echt bekend om zijn woedeuitbarstingen. Hij is heel zachtmoedig, eigenlijk een beetje bang. En de rechtbank is ervan overtuigd dat Hans is mishandeld en gewurgd uit financieel gewin. Ja, ze spreken dan ook in de rechtbank van een bruut delict. Het geeft gevoelens van onrust, angst, onveiligheid in het dorp Heeg. En de rechtbank gaat dus niet mee met de Jouwster dat het noodweer excess was. wordt tegensproken door het technisch bewijs.
En als de straf dan wordt uitgesproken, dan is die gelijk aan de eis 16 jaar gevangenisstraf voor gekwalificeerde doodslag. De man uit Jouren gaat direct in hoger beroep. Althans, dat denk ik. Er komt in ieder geval hoger beroep. En daarvoor is er een eerste zitting in november 2019. Er wordt nog steeds gehamerd op extra onderzoek. Althans door de advocaat natuurlijk van deze verdachte. En dat komt er ook, dat extra onderzoek. Maar daar komen geen nieuwe aanwijzingen uit voort. En dan de eis in hoger beroep. Dat is weer 16 jaar voor gekwalificeerde doodslag.
Wel bijzonder, toen hij in hoger beroep ging, waarschijnlijk ingefluisterd door zijn advocaat, had de jouwste nog gezegd dat het hem speet voor de nabestaanden dat hij in hoger beroep was gegaan, maar dat er voor hem geen sprake was geweest van afpersing of van gekwalificeerde doodslag. Nou, zo'n spijtbetuiging lijkt me extra pijnlijk als je weet dat deze niet gemeend is. Het slotwoord was ook aan hem en hij zegt dan vast te zitten tussen de dieven, verkrachters en moordenaars. Allerlei slagmensen kom je daar tegen, het schuim van de maatschappij en hij hoort daar niet. Ik vraag u dan ook om mij recht te doen. Nou, dat doet het Hof. Het Hof veroordeelt de jouwster tot een gevangenisstraf, net als de rechtbank eerder, van 16 jaar voor gekwalificeerde doodslag. En ook nog een vordering tot schadevergoeding van maar liefst bijna 53.000 euro.
Ja, het verschilt niet veel van de uitspraak van de rechtbank. De straf is hetzelfde. In de details zit een klein verschil dat het Hof niet bewezen acht dat de jouwster inderdaad die overboekingen uitgevoerd zou hebben. Maar het kan natuurlijk nog steeds onder dwang gebeurd zijn dat Hans dat dan zelf gedaan heeft. Het verandert niet wezenlijk iets aan de zaak. Toch probeert deze ondertussen 56-jarige jouwster in 2021 nog in cassatie te gaan. De Hoge Raad die wijst het verzoek af en verklaart het niet ontvankelijk. Nou, wat ze erover zeggen, dat vonden we wel mooi. Het gaat dus om een touw en een knoop die vooral in de zeilsport gebruikt wordt. Het is namelijk best wel moeilijk om zo'n glijdende knoop te maken. Ik ben zelf ook geen grootheid in het maken van knopen. Maar deze kerel uit Jouren blijkt een hele ervaren zeiler te zijn. Dus die zou daar wel zeker toe in staat zijn geweest. Ja, en Hans die zijn veters niet eens van zijn schoenen kan strikken, natuurlijk niet. Maar wat het ook is, het verzoek wordt afgewezen en hiermee is de straf onherroepelijk geworden voor de man uit Jouren.
En gelukkig dan ook voor de nabestaanden, die reageren heel opgelucht. Die zeggen, we zijn enorm blij met de uitspraak. Althans, ze laten die zussen weten via de advocaat. En het betekent na bijna 4 jaar eindelijk gerechtigheid. De man is niet langer verdachte, maar dader voor iedereen. De straf maakt alleen het verdriet en het gemis niet minder. Nou ja, hoe liep het af met die ex-schoonzoon uit Leeuwarden, die eerder ook verdacht was, maar al na 10 dagen weer werd vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs?
De zaak tegen die destijds 28-jarige man uit Leeuwarden, die hadden ze met opzet eigenlijk laten volgen op de zaak tegen de man uit Jouren. En dit speelt dan ook pas in juni 2021. Hij zegt dat hij het destijds ook wel een beetje raar vond dat hij een enorme som geld op zijn rekening gestort kreeg. Het was natuurlijk zo dat Hans de financiën van hem beheerd had. Hè? Dat was de erfenis en dat was afgewikkeld. En toen had hij dus ook nog die mail gekregen met van ja, nog recht op een soort nabetaling. Hij had er verder niet over nagedacht en hij stond er financieel best wel slecht voor. Dus hij had, zoals hij zegt, naïef gehandeld. Hij zegt, het zal wel van mij zijn, had hij gedacht. En hij had nog het advies gekregen om het geld op een spaarrekening te parkeren, maar dat advies had hij in de wind geslagen. Hij had eigenlijk gewoon zijn lopende schulden ermee afgelost. En na diverse verzoeken van de man uit Jouren had hij dus ook nog een flink bedrag aan hem overgemaakt. Dan ben ik zelf wel benieuwd wat er voor zoiets als dit geëist wordt als straf. De officier van justitie eist 10 dagen cel en een werkstraf van 30 uur. Die zegt namelijk, en dat is ook de verdediging die dat zegt, er is geen sprake van witwassen, omdat zijn cliënt, de man uit Leeuwarden, zo transparant als wat was. En de bedragen zijn natuurlijk ook gewoon terug te vinden op bankafschriften. En het criterium voor witwassen is juist dat je iets verhult. En in dit geval was het allemaal zichtbaar. Komen we uiteindelijk bij de uitspraak. Wat zegt de rechter? Die zegt, als het gaat om een misdrijf, dan is het al voldoende dat je het geld hebt gehad, gebruikt en overgedragen. Dus uiteindelijk wel witwassen. Maar omdat de zaak al wat ouder was, veroordeelt hij de man uit Leeuwarden tot een celstraf van 30 dagen, waarvan 20 voorwaardelijk. En omdat de man al 10 dagen in het huis van bewaring had gezeten, was er dus feitelijk geen straf voor deze man.
Ja, je zou je kunnen afvragen, hè? Zou hij meer geweten hebben hier vooraf? Er is geen bewijs voor. Hè?
Dus... Ik neig ernaar dat hij dat ook gewoon niet wist, echt.
Nee. De overleden neef van Hans heeft ooit de vrij simpele vraag gesteld of zijn neef Hans bewindvoerder kon zijn over zijn nalatenschap. En nooit wetende wat deze vraag voor verschrikkelijke gevolgen zou hebben.
Ook dit was weer een trieste zaak. En er wordt ons natuurlijk wel eens gevraagd of we die zaken ook blijven volgen nadat we ze besproken hebben. En in dit geval kwamen wij erop dat de paasmoord die wij in aflevering 39 besproken hebben, en dat speelde zich af in april 2020... waarbij Mijntje B. tot 18 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Binnenkort, en dan heb ik het over mei, zal daar het hoger beroep spelen. Ik denk dat we dat toch maar weer eens even in de gaten moeten gaan houden, Carrie. Want we willen natuurlijk van begin tot het eind graag iedereen goed informeren over de afloop van de zaken die we in de podcast bespreken. En dan hebben we nog een nieuwtje, is het niet helemaal, Carrie, maar denk ik wel een heel leuke boodschap voor de vakantieperiode die eraan komt, de meivakantie.
Ja, ons nieuwe boek, De Campingmoord, ligt vanaf 2 mei in de winkel. Eddie, dat is over 2 weken. Ja, De Campingmoord weer met 14 verhalen. Leuk als we deze zomer allemaal op een luie campingstoel liggen met het boek. Maar je kunt De Campingmoord nu al online bestellen. Dan heb je hem op 2 mei op je deurmat liggen. En nog leuker, als je voor 25 april bestelt, dan kunnen we hem signeren met een speciale boodschap. Tot 29 april kunnen we hem sowieso signeren. Nou, als je een gesigneerd exemplaar wil hebben, ga dan naar boekenwereld.com. De link vind je ook in de bio van onze socials.
En dan hebben we het natuurlijk over Instagram of X, Moordzaken Podcast.